Gemeente, namens de kerkraad eerst de volgende mededelingen. Dominee van Gent heeft gisteren meegedeeld dat hij niet de vrijmoedigheid gekregen heeft om het beroep aan te nemen. De Heere heeft niet door zijn woord een aanwijzing gegeven dat hij naar middelharnis moest gaan. En de Heere heeft hem ook niet losgemaakt van de gemeente van Oude Kerk aan de Amstel. Volgende week zondag hoopt dominee W.J. van Gent in beide diensten voor te gaan. Collecte vandaag, de eerste voor de kerk, tweede voor evangelisatie in Oost-Vlaanderen. Komende zaterdag 17 december wordt de kerstfolder verspreid vanuit Vita Nova. Inloop 9:15, opening is om 9:30. Hartelijk wordt u uitgenodigd om te komen helpen. En wat de data betreft, de Heer, zo de Heer wil en wij leven. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij gaan zingen uit Psalm 105. Daarvan het derde en het vijfde vers vraagt naar de Heer en zijn sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht. 3 en 5 van Psalm 105.
Thank you.
luisteren wij eerst naar de heilige wet van de Heere, zoals die tot ons komt vanuit Exodus 20. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft dat al dus samengevat in Matthäus 22... Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Lezen we nu uit het boek Genesis, daarvan het 21ste hoofdstuk, de eerste 10 versen. Dus Genesis 21, de versen 1 tot en met 10. En we zingen daarna uit Psalm 139, het 7e vers. Gij hebt mijn gans gestel doorgrond, zelfs voor mijn eerste leven stond. Ik ben verbazend voortgebracht. En wat er verder volgt, 7e vers van Psalm 139, na de schriftlezing. En de Heere bezocht Sara gelijk als hij gezegd had. En de Heere deed aan Sara gelijk als hij gesproken had. En Sara werd bevrucht en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom ter gezette tijd die hem God gezegd had. En Abraham noemde de naam van zijn zoon die hem geboren was, die hem Sara gebaard had, Isaac. En Abraham besneed zijn zoon Isaac, zijnde 8 dagen oud, gelijk als hem God geboden had. En Abraham was 100 jaar oud als hem Isaac zijn zoon geboren werd. En Sara zei, God heeft mij een lachen gemaakt. Al die het hoort zal met mij lachen. Voort zei zij, wie zou Abraham gezegd hebben, Sara heeft zonen gezocht. Want ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom. En het kind werd groot en werd gespeend. Toen maakte Abraham een grote maaltijd op de dag als Isaac gespeend werd. En Sara zag de zoon van Hagar, de Egyptische, die zij Abraham gebaard had, spottend. En zij zei tot Abraham, drijf deze dienstmaagd en haar zoon uit, want de zoon van deze dienstmaagd zal met mijn zoon Isaac niet erven. Tot zover de schriftlezing.
Thank you.
niet in ons gebed willen wij ook voorbeden en dankzegging doen. Voorbeden voor broeder en zuster Hobbel. De oudste zus van broeder Hobbel is afgelopen vrijdag overleden. En ook voorbeden in verband met het feit dat dominee van Gent het beroep naar de gemeente hier niet heeft kunnen aannemen. En dankzegging voor Jacobien Molenaar. Zij mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis nadat zij van de week enkele dagen was opgenomen. Laten wij het aangezicht van de Heere zoeken. O barmhartige en genadige Heere, wij mogen vragen naar U die heil bewerkt hebt. Zaligheid voor mensen die rampzaligheid verdiend hebben. En U wilt dat heil schenken, meedelen, toepassen aan ons hart. En daartoe laat U het ook verkondigen. We zijn hier bijeen in uw huis om te horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Geef een opmerkzaam hart. Geef honger naar uw woord. Dan zullen we verzadigd worden met het goede van uw woning. Heere, u bent een toevlucht te alle tijden. Ook in deze tijd waarin zoveel ellende is. We hebben u de bron van het leven verlaten en denken onszelf te kunnen redden, maar 's mensen heil is ijdelheid en dat wordt steeds duidelijker. Wat een goedheid van u, dat er geopende toegang is tot de troon van de genade. Wij zeggen uw naam ootmoedig dank voor de vele zegeningen die we van u hebben ontvangen, ook in de afgelopen week. U hebt gedragen, u hebt gespaard. Heere, geef dat we ons in uw goedheid zullen verblijden, zoals ook Abraham en Sara dat mochten doen. Grijp ons in het hart, als we ver van u vandaan leven, als we eigen gekozen wegen gaan, dwaalwegen of welke doodlopende wegen er ook zijn. En laten de vele roepstemmen die er zijn in het wereldgebeuren, mogen leiden tot verbinding aan u. Tot waarachtige bekering. Wil nog uitkomst geven, Heere, waar oorlogsgeweld is, onderdrukking, hongersnood. Ja, wil nog een wending ten goede geven in het conflict ten aanzien van Oekraïne. Wil nog verandering geven van gezindheid bij hen die zoveel agressie vertonen. En wil de voeten richten op de weg van de vrede. Daar bent u toch voor gekomen, o vredevorst. En daar wilt u ook tekenen van die echte vrede. Vrede met u. En zo van daaruit vrede met elkaar. Dat wilt u toch schenken. Doe het uit genade. Wees met ons land en volk. Steeds verder raken we verwijderd van u. En wat u ons in uw woord voorhoudt. Leer ons toch alle, vorsten, huis, overheid, onderdanen, maar ook kerkleden, om naar uw wil te handelen. Want uw wil alleen is heilig en goed. Vernieuw ons leven, ons volksleven, door de kracht van uw geest, tot eer van uw grote naam en tot zegen voor ons en voor onze kinderen. Heren, wij bidden voor hen die voedsel, kleding, medicijnen en zoveel andere dingen moeten ontberen. Zegen toch de hulpverlening en geef dat het op de juiste plaatsen en bij de juiste personen terecht kan komen. En wees met alle die daarin werkzaam zijn. Soms ook op zulke eenzame en ook gevaarlijke posten. Wees met de gemeente, de Broeders Kerkenraad. Onze ogen zijn op u. Ook als het gaat om het ontvangen van een eigen predikant. Er is teleurstelling. Maar ach, heren, we mogen weten, u bent de koning van uw kerk, de grote ambtsdrager, die weet hoe het moet, ook met de gemeente hier. We mogen het van u verwachten. Advent, dat is toch dat het gaat om uw komst, ook in dit opzicht. Laat toch de gemeente een biddende gemeente zijn. Wees met broeder van Gent en met de gemeente van Ouderkerk. En geef maar dat zij daar een gezegende tijd mogen ontvangen. Maar wil ook hier uw zegen in rijke mate schenken. En bovenal ook wijsheid geduld en alles wat nodig is aan de Broeders Kerkenraad om de gemeente te leiden en te wijden in de grazige weide van uw woord. En geef, Heere, het toch nog een dienaar om de herderstaf hier op te nemen. We dragen de zieken aan u op. We danken u dat Jacobien Molenaar toch ook weer thuis mocht komen nadat ze opgenomen was in het ziekenhuis in de achter ons liggende week. Heere, uw ogen doorlopen heel de aarde. U weet wat we nodig hebben. U weet ons te vinden. U kent de omstandigheden. En zo mogen we ook in dit opzicht smeken. Wil het ook in alle opzichten verder wel maken. Verblijd door uw grote daden. U bent de grote geneesheer, de God van het leven. We bidden u ook, Heere, voor alle die zorgen en moeite hebben. Denk in het bijzonder ook voor onze broeder en zuster Hobbel. Wilt u toch in het verdriet dat gekomen is toch ook troosten met uw vriendelijk aangezicht. Schenk wat nodig is. Geliefde zuster te moeten missen. Heere, het kan uiteindelijk alleen verwerkt worden met u. En wilt u zo in gunst op hen neerzien. Wil met alle zijn waar zorgen en moeite zijn. Stil verdriet ook. Een kruis waar anderen niet van weten, maar u wel. O God, u kunt bergen vlak maken en zeeën droog. We bidden voor uw kerk wereldwijd. Geef dat zijn helder licht zal verspreiden in deze donkere wereld. Geen kunstlicht, maar het licht van uw woord. Dat een lamp is voor de voet en een licht op ons pad. Ook in deze wereld vol nood en dood. Zegen daartoe ook de verbreiding van het evangelie onder Joden en Heidenen, maar ook de evangelisatie. En we bidden in dit opzicht ook voor de evangelisatiepost te Gent. En ook de verspreiding van folders. Heere, geef toch dat het harten mag raken. Wil trekken met uw koorden van liefde tot u, de bron van alle troost en licht. Uw woord is het waarvan we gezongen hebben. Dat altoos trouw wordt volbracht. En dat is ook zo. Het zal ook niet leeg weerkeren. Het mag nog verkondigd worden over het ronde van deze aarde. Maar Heere, verheerlijk uw naam, o dierbare zaligmaker. Dat velen zullen komen uit het noorden en zuiden, oosten en westen. Tot u, een God van volkomen verlossing. We bidden voor onze jongeren. Wees met hen op school en in de studie. En op het werk. Er is zoveel onzekerheid, onrust, geweld. Waar ook onze kinderen en jongeren onder te lijden hebben. O, geef vrede, vorst, uw vrede in het hart. Geef hen de woorden in de mond. Als hen in een moeilijke situatie rekenschap gevraagd wordt. Wie u voor hen bent en wilt zijn. Zegen daartoe ook het catechetisch onderwijs, het pastoraat. En geef ons vanmorgen hier een gezegend samen zijn. En waar we ook meeluisteren, doe genadig verzoening over al onze zonden. En bewaar ons voor de zonde. Om Jezus wil. Amen. Laten wij gaan zingen uit Psalm 138. Daarvan het derde en het vierde vers. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van 's Heere wegen. En als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. 3 en 4 van Psalm 138. tekst voor het gemeente kunt u vinden in Genesis 21, daarvan het derde vers. En Abraham noemde de naam van zijn zoon die hem geboren was, die Sara hem gebaard had, Isaac. Zingen we na de prediking uit Psalm 68, daarvan het tweede vers. Gemeente in een zorgcentrum, jarencentrum, zijn veel kamers. Maar geen verloskamer, geen kraamkamer. Dat is zinloos. Zo onmogelijk was het voor Abraham en Sara om nog een kind te krijgen. En toch gebeurde het. Advent in Abrahams tent, zo is deze geschiedenis wel getypeerd. En dat is juist. De geboorte van Isaac is een hoogtepunt in de heilsgeschiedenis. De Heere, jongelui, had Abraham bij zijn vertrek uit Ur al beloofd: ik zal u tot een groot volk maken. Dat staat in hoofdstuk 12. En wat zal Sara, zoals zoveel vrouwen, uitgezien hebben naar een kind? Maar het bleef stil in de tent van Abraham. Totdat het naar menselijke berekening niet meer kon. Ze was op hoge leeftijd gekomen, menselijk gesproken uitgesloten dat Sara nog kinderen kon krijgen. Ze hadden lang gehoopt, gewacht, maar telkens een teleurstelling. Teleurstelling. Wat moet dat in onze tijd voor echtparen die geen kinderen hebben, of nog geen kinderen hebben, wat moet dat toch schrijnend zijn? Dat er 30.000 kinderen worden omgebracht in de meest veilige plaats die het zou moeten zijn, de baarmoeder. 30.000 in ons land, 44 miljoen wereldwijd. Ontzaglijk. Na 24 jaar komt God op bezoek en dan zegt hij tegen Abraham dat hij over een jaar weer zal komen en dat Sara dan een zoon zal hebben. Hoofdstuk 18. Sara had dat gesprek gehoord tussen die drie vreemdelingen die op bezoek gekomen waren bij Abraham. Nog een jaar en ze zou moeder worden. En ze lacht. Hoe zal dat nou ooit kunnen? Ze kan het niet geloven. Abraham was 99 jaar, Sara 89. De gemiddelde leeftijd was toen wel hoger dan bij ons. Abraham is 175 jaar geworden en Sara 124. En toch, Sara was geen ongelovige vrouw. Ze was meegetrokken uit Ur, alles achtergelaten, het woord van de Heere geloofd, hoop gehad. Eerst dachten ze dat Eliezer misschien de erfgenaam zou kunnen zijn. Die was kind aan huis bij Abraham en Sara. Nee, zei de Heere, uit jouw lichaam, Abraham. En weer was er hoop. Meer jaren verstreken. En toen dacht Sara dat de belofte misschien via Hagar, haar slavin, zou vervuld kunnen worden. Ze wilde God een handje helpen. Maar ook dat was Gods weg niet. En dan hoort Sara deze boodschap. En dan lacht ze bij zichzelf. Was dat nou ongeloof? Jawel. Maar geen bruut ongeloof, geen spotlach of hoongelach. Maar toch ook niet van stil geluk. Ze was niet in die zin dus dat ze verrast was door stil geluk. Er is verschil in lachen. Zeker, Abraham had ook gelachen. Toen de Heere hem bij die verbondsvernieuwing, dat is te lezen in Genesis 17, zei dat uit Sara de beloofde zoon geboren zou worden. Maar dat was wel anders. Dat was meer een verlegen lach van verwondering. Net zoals wanneer iemand vertelt wat je eigenlijk niet kunt geloven. Iets wordt verteld wat je eigenlijk niet kunt geloven. In Romeinen 4 staat dat hij aan de belofte van God niet getwijfeld heeft door ongeloof. Dus het was anders. Voor Sara zijn alle wegen afgesneden. Telkens dacht ze, het kan nog. Maar er volgde teleurstelling op teleurstelling. Nee, dat was geen bruut ongeloof. Ze spotte niet met God en met zijn belofte. Maar het is niet te verontschuldigen. De Heere spreekt haar er ook op aan. En berispt haar ook nadat ze ontkent dat ze gelachen heeft. O gemeente, de Heer is het waard dat we hem onvoorwaardelijk op zijn woord geloven. Maar Sara die kijkt naar de omstandigheden en die zegt, ja, dit is toch onmogelijk, kan niet. Maar ze beschuldigt de Heer niet ervan dat hij zijn woord niet houdt. Nee, ze is vastgelopen. En is het de Heer daar ook niet om te doen dat we vastlopen, dat we aan een eind komen met onszelf? Niet met de belofte. De Heer werkt altijd door de dood van de onmogelijkheden heen. In het leven van de genade, ja, denk je soms zelf ook nog wel wat aan te kunnen doen. Maar het gaat erom dat wij alle hoop in onszelf leren opgeven. En alleen dat woord van God overhouden. Op uw woord heb ik gehoopt. O jongeluid, het is zo rijk dat de Heere tot ons komt met zijn belofte. Dat kun je niet genoeg waarderen. Maar het gaat wel om de vervulling van de belofte. Laten we niet denken dat we klaar zijn met de belofte op zich. Nee, het gaat erom dat we werkzaam worden met de belofte. Erop pleiten. Dat we zeggen, Heere, u hebt het toch beloofd. U hebt het gezegd en leg je vinger er maar bij. Zoveel beloften in Gods woord. Maar de Heere brengt in de onmogelijkheid, ook als het gaat om zalig worden. Die rijke jonge man, die zo netjes had geleefd, die kwam bij de Heer Jezus met de vraag, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En toen de Heer Jezus van hem vroeg om alles wat hij had te verkopen en hem te volgen, ging hij bedroefd weg. En toen zeiden de discipelen, nou wie kan dan zalig worden? Zo'n keurige jongen. En dan zegt Jezus, de dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God. Sara was verstorven, onvruchtbaar. Zo zegt ons Romeinen 4. Dat is nou ook het beeld van ons mensen van nature. Dood in zonde en misdaden. Efeze 2. Deze mijn zoon, zegt die vader uit die gelijkenis, was dood, maar hij is levend geworden. Onvruchtbaar voor God. Er moet een wonder gebeuren, inderdaad. Maar dat betekent niet dat we dan maar lijdelijk moeten afwachten. De Heer heeft aan Abraham en Sara, hij heeft ze niet uitgeschakeld als het gaat om de vervulling van zijn belofte, maar hij heeft ze ingeschakeld. De Heer gaf kracht. Er staat in Hebreeën 11, vers 11, dat ook Sara zelf door het geloof kracht ontvangen heeft om zwanger te worden, om een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom, omdat ze hem getrouw geacht heeft die het beloofd had. Ja, als je ziet naar jezelf en naar de omstandigheden, dan is het toch een onmogelijke zaak om zalig te worden. Ik ben onvruchtbaar. Ik hoor een dichter zeggen, toen alle hoop mij gans ontviel. Leven ontvangen aan mijn ziel. Kan dat? Is dat uw vraag? Dan is het antwoord dit. Zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Nee, kijk maar. Een jaar later ligt daar Gods gave. Er staat dat de Heere Sara bezocht, naar haar omzag. Twee keer staat er in vers 1 dat God haar bezocht zoals hij gezegd had. Moet u goed opletten. En in vers 2 staat dat alles gegaan is zoals God gezegd had. Drie keer wordt erop gewezen wat God gezegd heeft, wat God gesproken heeft en nog eens gesproken heeft. En we lazen het, de vervulling die komt ter gezetter tijd. op de vastgestelde tijd. Dat is Gods tijd. Ja, dat is wel eens moeilijk. Ook als je een beroep uitgebracht hebt als gemeente en je krijgt een bedankje, ja. Maar het komt ter gezetter tijd. Gods tijd. Had het niet eerder gekund, bij Abraham en Sarah? Nee. Isaac moest het kind van het wonder zijn. Geboren uit de onmogelijkheden, opdat geen vlees zou roemen. De Heere geeft kinderen. We nemen ze niet. De wereld erkent de kinderzegen niet. Velen zien het wonder niet meer. We maken ze wel in onze laboratoria, zoals wij ze hebben willen ook. Maar onze berekeningen, genetische manipulatie. O gemeente, wat een spanning moet het gegeven hebben in het leven van Abraham en Sarah. Abraham was dus 75 jaar toen God hem die belofte deed. Hij had er niet bij gezegd hoe lang die vervulling op zich zou laten wachten, maar het werden 25 lange jaren. En ik denk misschien durfden ze elkaar niet eens meer bij die nieuwe naam te noemen die de Heere hen gegeven had, hè, om versterking van de belofte te geven. Abraham, vader van een menigte, maar nog steeds niet het beloofde kind. Sarai, mijn vorstin. Het woord Sarah, vorstin, dat is een uitbreiding. Mijn vorstin, dat is een beperking. Maar uit haar zou een menigte volken komen. Waar blijven nou die koningskinderen? En toen zij geen enkele mogelijkheid meer bezaten, ging God handelend optreden. Al die jaren heeft Abraham geloofd tegen hoop op hoop, staat er in Romeinen 4. Ze zijn lang op de proef gesteld, maar er staat ook dat Abraham er ten volle van overtuigd was dat God ook machtig was om te doen wat beloofd was. Hij is wel beproefd, maar niet beschaamd door de Heere. En daarom, dan staat er in dat eerste vers wat we lazen, en de Heere deed aan Sarah zoals hij gesproken had. Wat kan het geloof worden aangevochten en bestreden? Ook als je verlangt naar zekerheid, naar een bevestigend woord van de Heere. Zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Wat kun je in tijden van twijfel, moedeloosheid, aanvechting, intens blij zijn als de Heere overkomt. Of als hij opnieuw overkomt. Maar wat kan het soms lang duren en zwaar vallen. Eeuwenlang is de Messias verwacht. En ook nu, we leven weer in de adventstijd. We zien uit naar de vervulling van de belofte van zijn wederkomst. Ja, ik kom haastig, heeft hij gezegd. En voortwentelende eeuwen. Waar blijft nou de vervulling van zijn belofte? De zon stijgt ten top en de schepping zucht onder de onverlostheid. Wat kan het wachten soms zwaar en moeilijk vallen in het persoonlijke leven, in je persoonlijke omstandigheden. Wat was het voor Martha en Maria een beproeving, hè, toen Lazarus, hun broer, zo ziek was. En ze hadden de Heere laten roepen, maar hij kwam maar niet. Daar weet jij, jong of meisje, misschien ook wel van. Het kan van alles zijn, is niet waar. Het kan gaan om genezing van een geliefde of om een baan. Ondanks sollicitaties, zoveel sollicitaties, ben je nog steeds werkloos. Het kan gaan om strijd tegen bepaalde zonden die je er maar niet onder krijgt. Het duurt zo lang en de Heere blijft maar weg, hij helpt niet. Vragen kunnen soms je hart bestormen. Zou God zijn genade vergeten? Denk eens aan die Canaanese vrouw. De Heere haar aanvankelijk, als het ware, wegduwt. Wat is het dikwijls een diepe weg om door het nee heen te tasten naar het ja wat erachter ligt. Nee, niet dat we dan altijd krijgen wat we graag hebben willen. Dat heeft de Heer ook niet beloofd. Als het gaat om zaligheid, dat heeft de Heer wel beloofd. Maar dat wil niet zeggen dat als je ziek bent, dat je altijd hier in dit leven beter zult worden. Wel dat er volkomen genezing bij de Heer is. De Heer weet wat goed is. Denk eens aan aan die doorn in Paulus' vlees. Bidden, bidden, bidden. En dan moet hij uiteindelijk horen. Mijn genade, Paulus, is voor jou genoeg. Hij laat niet eindeloos in het verdriet, de Heere. Abraham en Sara, die hebben toch beiden geloofd. Ook Sara. Want er staat van haar dat ze hem getrouw geacht heeft die het beloofd had. Hadden ze zo'n groot geloof? Misschien zegt u nou, daar zie je toch niet veel van. Als God het maar ziet. Weet u, geloof dat is geen rekensommetje. Het geeft strijd, het geeft spanning. Maar de Heere heeft die vlam van het geloof gedurig aangeblazen. En zijn belofte voorgehouden, herhaald. Hun namen veranderd. Vader van een menigte. Vorstin. In Romeinen 4 en in Hebreeën 11 wordt over het geloof van Abraham en Sara gesproken alsof er van ongeloof geen sprake geweest is. De genade van de Heer heeft dat ongeloof en dat klein geloof bedekt. En niet alleen aangezien het door de Heer en alleen maar aangezien het door de Heer gewerkte geloof. Dat. Dwars door alles heen hebben ze zich leren vastklemmen aan het woord van God. Ik geloof, Heer, kom een ongelovigheid te hulp, zei die vader van die manzieke knap. En de beloofde zoon wordt geboren en dan krijgt hij de naam Isaac. Die naam heeft Abraham niet zelf verzonnen. Wel nee, die had God hem gegeven. U moet hem de naam Isaac geven. En die naam die betekent zoiets als men lacht of lachverwekker. Was alle reden voor die naam. Bij de aankondiging van de geboorte had Abraham gelachen. Genesis 17. Het was hem te wonderlijk. Na dat moment werd Abraham door die naam Isaac teruggeleid. Maar Sara ook. Genesis 18. Die naam vervulde haar met schaamte. En toch is die naam Isaac vooral positief bedoeld vanwege die blijde lach van het geloof. De Heere maakt zijn belofte woord heerlijk, heerlijk waar. Isaac, men lacht. Wie lacht? Dat kan ook de Heere zelf zijn, zeker. Er is blijdschap in de hemel. Dit kind is een bewijs van Gods trouw en waarheid. Weer een stap verder op de heilsweg. En de Heere bezocht Sara. God verleent stof tot juichen en verblijden. Dat was niet alleen maar van oudervreugde, maar het duidt ook op de vreugde van het geloof dat aan dit kind zal, dat zal dit kind zullen beleven. De oorsprong van deze vreugde ligt in de Heere. Gemeente, Genesis 21 mag ons bemoedigen. De Heere doet wat hij zegt. Hij houdt getrouw zijn woord. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, zongen we. En dat is waar. Bidden we om de vervulling van Gods belofte. Ook in deze adventstijd. Heere, bezoek mij met uw heil. En als je eens denkt, jongens en meisjes, dat wat de Heere beloofd heeft bij jullie doop. Zoveel. Vader, Zoon, Heilige Geest. Alles wil schenken wat je nodig hebt. Om getroost te leven. En zalig te kunnen sterven. Maar de vervulling daarvan, dat is geen automatische zaak. De Heere wil er om gebeden zijn. En ook zijn bedreigingen maakt hij waar. Laten we dat niet vergeten. Daarom is het zo belangrijk. Hoe zullen we ontvluchten als we op zo'n grote zaligheid geen acht zullen slaan? Zo hij vertoeft, staat er, verbijt hem, verwacht hem. Het kan soms lijken dat de Heere te laat komt. Maar dit is nou het kenmerk van Gods tijd. Wat dan? Het wordt een wonder. Iets wat niet kan. Alles afgesneden. Opdat we zouden roemen in de Heere. In die tijd van wachten weet het geloof van dat verbijden. Ik blijf de Heere verwachten. Meer dan de wachters op de morgen. Sara zegt, God heeft mij doen lachen. Heeft mij een lachen gemaakt. En daarom is er niet alleen maar verwondering, zoals bij elke moeder wanneer er een kind geboren wordt, maar met grote nadruk zegt ze: God heeft mij een lachen gemaakt. Gezorgd dat ik kan lachen. Ze ziet de hand van de Heere die boven bidden en denken kan schenken. Het ware geloof rust op het woord. Ze heeft hem trouw geacht, staat er, die het beloofd had. Krachtelozen, onvruchtbaren worden door het geloof voorzien van moed en kracht. En ze brengen door datzelfde geloof ook vruchten voort. Kijk maar naar Maria. Mij geschiede naar uw woord. Isaac, die naam duidt de vreugde aan die het geloof aan dit kind zal beleven. Niet zomaar vreugde van een vader en moeder over een kind, zeker dat is groot. Maar Abraham mocht over de eeuwen heen zien. Er staat in Johannes 8, dat zegt de Heer Jezus zelf, dat Abraham zijn dag gezien heeft en verblijd geweest is. Blijdschap vanwege het heil. Zijn dag gezien. Zijn komst. En Sarah zegt dat God gemaakt heeft dat ze kan lachen. Een geloofslach dus. Ze zegt, wie zou Abraham hebben durven zeggen, Sarah heeft zonen gezoogd. Want ik heb een zoon gebaard in mijn ouderdom. In zijn ouderdom. Samen verheugd in God die naar waarde nooit te danken is. Dan versta je dat, gemeente. De Heere is een verrassend God. Hij had haar zelfs kracht gegeven haar kind zelf te voeden. Het gaat niet zomaar om een kind, maar om een kind van de belofte. In u zullen al de geslachten van de aarde gezegend worden. Immers uit Isaac zal, wat het vlees betreft, de Christus geboren worden. De geboorte van dit kind van de belofte uit twee verstorven, onvruchtbare mensen, dat is heenwijzing naar het grote wonder van God in de geboorte van de Heer Jezus Christus uit de maagd Maria. In de belofte van Abraham gaat het immers ten diepste om het kind. Paulus zegt in Galaten 3, vers 8, dat God aan Abraham het evangelie heeft verkondigd. In u zullen al de volken gezegend worden, in het vrouwenzaad. Dat is Christus. Advent in Abrahams tent, ja inderdaad. Het gaat dus ten diepste om de zaligheid, het herstel van de gemeenschap met de Here. Als deze belofte niet vervuld wordt, dan staat alles stil op de weg van de zaligheid. Zonder Isaac geen zaligheid, geen zaligmaker. De lijn van het verbond zal over Isaac lopen. De beloofde verlosser die al in het paradijs was beloofd. Ik zal vijandschap zetten. Ik zal redden. Isaac, God heeft mij een lachen gemaakt, betekent die naam. Ze voegt eraan toe, al wie het hoort zal met mij lachen. Ze bedoelt niet dat de mensen haar vanwege haar hoge leeftijd zullen uitlachen. Nee, ieder die het hoort zal meedelen in die vreugde. De blijdschap van het geloof wekt aanstekelijk. Dat moedigt aan om op de Heere en op zijn woord te vertrouwen. Door de geest geleerd lachen we dan niet om haar, maar met haar. Het was bij Sarah, zoals bij de moeder van de Heere Jezus, Maria, die het ook zegt en zingt. Mijn ziel maakt de Heere groot en mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker. En zo zingt ook Zacharias zijn jubellied over de verlosser. Waarom die vreugde? Gemeente, omdat alles doorgaat in dit kind. Alles wat God gezegd en beloofd heeft. Wie zou zich daar nou niet over verheugen? Je kunt zo ontzaglijk blij zijn met de Heere en met zijn woord. Weten we daarvan? Verheugd in God naar waarde nooit te danken. Hij geeft kracht, hij geeft troost, alles wat nodig is. Isaac. Men lacht. Lachverwekker. Die naam die wordt met vreugde gespeld. Sarah lacht in vreugdevolle verwondering. En allen die het horen, zegt ze, zullen met mij lachen. Wij ook. Jullie ook, jongelui. Kennen we die vreugde over de verlosser? Ja, wij verleren soms wel eens het lachen over onze kinderen. Er kunnen momenten zijn dat het huilen je nader staat dan het lachen. Is niet waar? Als ze lastig zijn, als ze het verkeerde pad opgaan, als ze ernstig ziek zijn, noem maar op. En vanwege de verleiding, de vrees voor de verleiding van de wereld waarin ze leven. Wat moet er van hen worden? Zullen ze niet meegetrokken, meegesleept worden? Kunnen ze wel weerstand bieden? Oh, er kan zoveel zijn wat je het lachen vergaat. Ook in tijden van beproeving. Denk eens aan Abraham. Als hij zijn kind weer af moet staan aan de Heere, op de Moria. Als de Heere dat van hem vraagt. Dat is wat geweest. En toch, beiden, Abraham en ook Sara, zagen niet op hun kind en op de omstandigheden en op zichzelf, maar op de reddende, verlossende genade van de Heere. En daar gaat het ook nu om. Inderdaad, ook onze kinderen, zoals ze geboren worden, zijn kinderen waarop de toorn van God rust vanwege onze zonde. Maar we mogen met hen tot de Heere gaan. Hij heeft daarvoor juist zijn belofte gegeven. Laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. U komt de belofte toe en uw kinderen, zal Petrus op de Pinksterdag ook zeggen, als een genadige beschikking. Heeft dat betekenis voor ons? Werden er al werkzaam mee? Die belofte, die ontneemt je alles. Dan kun je niet zeggen van, oh ja, we hebben de belofte. Nou, dan zit het wel goed verder dan. Dan hoef je toch nergens druk over te maken. Nee, zo ligt het niet. Dat kun je zien in de Bijbel heel duidelijk. De weg waarin de Heer die belofte vervult. Dat is het gebed. Pleiten erop. En die belofte trouwens, die laat juist zien wat je mist. Want als de Heere zegt, ik zal je stenen hart wegnemen en een vlezen hart geven, dan betekent dat dat wij vanuit onszelf geen vlezen hart hebben. Maar dat de Heere dat nou juist wil geven. Ga tot de Heere met al je bezwaren, met al je moeite en zorgen en zonden. We hebben het profetische woord dat zeer vast is. En er staat dat we er wel aan doen als we daar acht op slaan. De blijdschap van de Heere zal uw sterkte zijn te midden van alle noden, staat er toch ergens. De Heere geeft vreugdeolie voor treurigheid. Eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn. Grote blijdschap werd er verkondigd in Efrata's velden. Heden u, voor u, geboren de zaligmaker. En met blijdschap hebben de herders in het kind van de kribbe de verlosser aanschouwd. En ze hebben God verheerlijkt over alles wat ze gehoord en gezien hadden. En niet minder verblijd was Simeon. Hij zong de lofzang toen hij de zaligmaker gezien had. De zaligheid gezien had die God in hem had bereid. Ik denk aan Jesaja 54. Daar wordt tegen de ballingen gezegd. Zing vrolijk, gij onvruchtbare. Gij die niet gebaard hebt, maak geschouw met vrolijke zang en juich die geen barensnood gehad hebt. Want de kinderen van de eenzame zijn meer dan de kinderen van de getrouwde, zegt de Heere. Een duidelijke verwijzing ook naar Sara's lach. Het volk in ballingschap dacht en het wordt nooit meer iets. Maar kijk, de Heere laat anders horen. In Galaten 4 wekt Paulus de gemeente op om vrolijk te zijn, omdat de onvruchtbare kinderen ontvangt. Want de kerk van de Heere is in nog hogere zin dan Isaac product van de wondermacht van God, die doden levend maakt en de dingen die roept die niet zijn alsof ze er waren. O gemeente, wat is toch een rijkdom voor mensen die het geleerd hebben dat ze van zichzelf onvruchtbaar zijn. Dat er van ons niks te verwachten is als het gaat om die zaligheid. Dood in zonde en misdaden. Als onvruchtbare mensen mogen we pleiten op die levendmakende geest. Heere, u hebt het toch beloofd. Dat u de weg van het leven bekend wil maken. En zo komt er blijdschap in de Heere. Of zoals Maria het zong. Mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Houd aan. Abraham en Sara die hebben 25 jaar lang moeten wachten. Ook als het gaat om het doorbrekende werk van de Heere. Blijf de Heere verwachten. Hij komt over met zijn woord. Ter gezette tijd, op zijn tijd. Zo hij vertoeft, verbijt hem. Denk ook aan wat er bijvoorbeeld staat in Gods woord. Een van de psalmdichters zegt dat. Geef mij weder de vreugde van uw heil, dan is hij het kwijt. Geef het opnieuw, Heer. Je blijft afhankelijk in dit alles van de Heer. Er is hier veel reden tot treuren. Wij leven in een tranendal. Het leven van een mens begint ermee bij de geboorte. Als een kind huilt, als geboren wordt. Maar het leven van een mens eindigt er ook mee. De laatste ademhaling wordt wel eens genoemd, hè? De laatste snik. En toch, deze geschiedenis leert ons dat het niet het laatste woord hoeft te zijn. Isaac, God heeft mij doen lachen. En al wie het hoort, zal met mij lachen. En straks zal die vreugde onbepaald voor eeuwig zijn. Onbepaald. Hebben we al met Sara deze vreugdevolle verwondering leren kennen. Omdat zalig worden van onze kant onmogelijk is, maar aan Gods kant wel mogelijk. Zelfs voor de grootste van de zondaren. Hartelijke vreugde in God door Christus die borg. Zoals het gezongen wordt, zal in uw goedheid mij verblijden. Paulus, hij werd overstelpt met blijdschap in al zijn verdrukking, staat er in 2 Korinthe 7. Die moorman, die reisde zijn weg met blijdschap. Al die het hoort, door middel van de prediking. U, jullie, jongelui, ik. Schuld en genade worden verkondigd, opdat de naam van de Heer Jezus Christus, zo heilig en goed die naam, weerklank zal vinden in ons leven. Blijdschap in God, door Christus. En er wordt ervan gezongen, al wat gij wrocht, wat u werkte, zal juichen tot uw eer. Welke vreugde zoeken we? Denk niet, jongelui, dat de Heere wil dat je geen vreugde hebt. Dat zegt de duivel. Die wil je doen geloven dat het leven met de Heer alleen maar in mineur is. Droevig, saai. En de wereld, ja, die lacht de innerlijke onrust weg. Door lol en door pret. Maar dat lachen, dat zal je vergaan. Want de wereld lacht, naar eigen zeggen, zich dood. En zal straks eeuwig zich dood wenen. Maar de Heere komt met een vreugde die nooit vergaat. In het begin van het Oude Testament zien we Abraham en Sara. In het begin van het Nieuwe Testament zien we Zacharias en Elisabeth. Ook van hen gold dat ze ver op hun dagen gekomen waren. Ook daar was het menselijk gezien onmogelijk. En zo heeft ook Maria haar kind Jezus niet langs de weg van de menselijke mogelijkheden ontvangen. Nee, de Geest gaf haar dat nieuwe leven. De Heilige Geest zal u overschaduwen. En toen was het nog veel en veel onmogelijker. Jozef werd daaruit geschakeld. De Heilige Geest, God uit God. De Heer laat zien dat er een wonder moet gebeuren. Wil er redding en verlossing uit de dood komen. En hij laat ook in deze geschiedenis zien dat hij dat kan en dat hij dat wil doen. Zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Nee. In het kind in de kribbe is er zaligheid voor mensen die de rampzaligheid hebben verdiend. Wat geloven is, dat is je laten zinken op het volbrachte werk van de Heiland. U weet niet hoe het moet. Zijn naam is wonderlijk. Raad, ik zal raad geven. Jij voelt je machteloos. Hij heet sterke God. Je hebt geen vrede in je hart. Zijn naam is vredevorst. Geef het toch allemaal aan hem over wat je ook overkomt. Allen die de Heere verwachten, staat er, zullen niet beschaamd worden. Op de achtste dag ontvangt Isaac het teken van het verbond, de besnijdenis. Oh, daarin lag ook al een geweldige troost. Het verbondsteken is gegeven tot geloofsversterking, tot bemoediging. Ook vandaag, de doop, onbloedig teken, omdat het bloed gevloeid heeft. Sara, zo klonk het uit de mond van de Heere, zal u een zoon baren en u moet hem de naam Isaac geven. Ik zal mijn verbond met hem maken tot een eeuwig verbond voor zijn nageslacht na hem. 3-4 later wordt Isaac gespeend. Dat betekent afgewend van de moedermelk. Dan krijgt hij vast voedsel. Een mijlpaal is dat. Een hele gebeurtenis in die tijd van hoog zuigelingensterfte. Er was een feest. En weer klinkt er dan een lach. Ismaël lacht. Spottend. Het werkwoord spotten in het Hebreeuws is van hetzelfde werkwoord afgeleid als lachen. Ja, twee mensen kunnen lachen, maar wat een verschil kan dat zijn. Hier is het dan afgunst. Oh, wat maakt vader zich druk om zo'n kind. Belachelijk toch. Belachelijk. Ismaël. Dan is hij 16, 17 jaar. Hij drijft de spot met Isaac. Hij lacht om wat God gedaan heeft. Dat wordt bespottelijk gemaakt. Hij zag Isaac dus niet in het licht van de belofte van God. Abraham wel, Sara ook. Ze zagen de dag van Christus. Dat zie je ook al op de Moria. Hè? Als daar Isaac weer van dat altaar af mag. En dat hier een plaatsvervangend offer geeft. Dag van Christus. Galaten 4 zegt ervan, die naar het vlees geboren was, vervolgde hem die naar de geest geboren was. Als het gaat om Ismaël. Hè? Vervolgen, dat hoeft niet altijd door middel van brandstapels en zo te gebeuren. Woorden kunnen iemand ook stuk maken. Kunnen als pijlen zijn. Ismaël spot met Gods genadewerk. En gemeente, dat is nog niet veranderd. In de wereld niet. En ook op het erf van het verbond niet. In de tent van Abraham. Kijk, als de wereld het doet, dan is dat nog te begrijpen. Maar als het in de kerk gebeurt, hen vervolgen die uit Christus leven. Nee, niet altijd door grove middelen of zo, maar het kan soms door een blik zijn. Hè, of een spottend glimlachje zo van, nou ja, die weten er ook niks van. Dom. Geloof is voor de dommen. Het gaat bijvoorbeeld om de schepping van deze aarde. In 6 dagen bestaat er niet. Gaat er tegen je verstand in. Ja, maar zo mag je het niet zeggen. Het gaat boven ons verstand uit. We zijn maar schepselen. Dat is iets anders. Steeds meer wetten komen er toch ook die beogen om het leven naar Gods woord dat in te perken. Steeds verder. Naarmate de dag van de wederkomst nadert, dan zal de vijandschap tegen de Heer en zijn woord toenemen. Het verzet ook tegen het genadekarakter van de zaligheid. Abraham moet Hagar en Ismaël wegzenden. Oh, zegt u, dat is toch erg, dat is toch verschrikkelijk? Ja. Gemeente, als God orde op zaken gaat stellen, dan gebeuren er pijnlijke dingen. Zo is dat ook als er opgeruimd moet worden waardoor onze zonde bedorven is. De spotter moet uitgedreven worden. En ze zitten tot op vandaag aan de dag in de kerk. Ismaël en Isaac. 2 verbondskinderen. Ach, ze zijn nog jong. Komt heus wel goed. Komt vanzelf wel goed. Nee, 1 ding is nodig. Hem kennen. Schamen we ons voor de Heere? Lachen we mee met de Heere, met de wereld? De schijngodsdienst, ja, die kan het met Ismaël uithouden. Maar wie de Heere lief krijgt, die kent de strijd. Tegen de spotlach in zijn eigen hart. Die binnenpraters, weet u wel? Die de vreugde willen doven. Paulus heeft het ervaren van het Sanhedrin. Maar hij heeft het ook ontdekt in zijn eigen leven. Een tweemens. Wie zal mij verlossen? Ik dank God door Jezus Christus. Twee werelden in één hart. Ja, je kunt niet zeggen, ja, maar wij zijn toch vanuit onszelf dood en onvruchtbaar, dus dan is er toch ook niks te verwachten van een mens. Ach, dat waren Abraham en Sara ook. Christus is de bron van de vreugde en buiten hem is er geen vreugde, maar alleen benauwdheid, angst en smart en dood. En hij wil het schenken. Hij is toch de levensbron? Bron, daar komt het voort. Ik zal. De voorsmaak van die volmaakte vreugde die deze Heere geven zal, die wordt hier al genoten. Maar straks zal dan die vreugde onbepaald ten hoogste toppunt stijgen. Amen. Wij bidden en danken. Heere, bij u is de levensbron. U bent het die in dit leven, dat zo vol zorg en strijd en moeite is, verdriet, vreugde kunt scheppen. Want het moet bij u vandaan komen, Heere. En daarvoor hebt u uw woord gegeven. Dat woord waarin ons heel duidelijk ook de weg van de zaligheid wordt voorgehouden. En dat u de zaligmaker bent, o Heer Jezus Christus. Die door de Vader gezonden bent naar deze wereld in nood. Om te zoeken en zaligen wat verloren was. En u bent het, o Heilige Geest, drie enige God. die dat alles wil schenken. Uit louter genade. Zonder prijs, zonder geld. Alleen op grond van het borgwerk van de Heer Jezus Christus. Heere, neem ons leven. Neem ons hart in. Laat ons leven toegewijd zijn aan uw eer. Wil alle bezwaren en zorgen die er kunnen zijn toch wegnemen. En geef dat wij op u het oog vestigen. Ook in deze wereld vol ellende. Want bij u is menigerlei genade, verlossing, eeuwige verlossing. Heere, ga met ons mee. Vergeef ons alle zonden, ook in deze dienst. En geef dat we vanmiddag weer samen mogen komen. Rond uw trouw getuigenis, dat zo eeuwig zeker is. Om Jezus wil bidden we het. Amen. We zingen uit de lofzang van Zacharias, tweede vers. God had hun tot hun troost gemeld hoe zijn genade ons redden zou. Tweede vers van de lofzang van Zacharias. Ontvangt biddend de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.